Een heel goede morgen. Ik heb een titel meegegeven. Zaligheid versus geluk. Het woord versus kwam ik voor het eerst in het Engels tegen. Toen stonden twee geweldige boxers elkaar bijna dood te slaan. En dan stond er A versus B. Wauw. Ik dacht, wat is dat? En daardoor ben ik niet geïnspireerd nu. Maar dat woord houdt wel wat in. Halleluja. Jezus. Kijk, geluk is iets dat verschillende, dat vele vormen kent. Even kijken hoor. Jongens, volgens mij heb ik... Amen. Amen. Wat is nou geluk? Voor iedereen, als ik je vraag wat het woord geluk betekent, kan je me een heleboel verschillende definities geven. Wanneer ben je gelukkig? Maar wanneer ben je zalig? Wanneer heb je hemels geluk? Wanneer is je geluk zo groot dat je kan zeggen van dit is een geluk dat nooit meer weggaat? Dat is echt geluk. Ik weet nog, toen ik pas begon te werken, en ik werk aan een x aantal jaren niet meer, was er een collega waarmee ik begon in Nederland, toen ik pas in Nederland kwam. En hij is zijn hele leven, heeft hij dezelfde functie gedaan. Geen promotie, geen belangstelling voor andere dingen. Hij voelde zich thuis daar. Hij voelde zich als een vis in het water. Dus dat was goed voor hem. Hij had andere dingen waar hij zich naar uitstrekte, maar niet op het werk. Het is natuurlijk altijd goed om promoties te maken, om te groeien. Want eigenlijk hoort groei gewoon bij het natuurlijk leven. Dus we moeten groeien. Maar zijn geluk was in iets anders. En als je nou kijkt tussen geluk en zaligheid is er een verschil. Maar zijn ook overeenkomsten. Ze zijn in ieder geval geluk en zaligheid. En voor mij is zaligheid hoogst gelukkig. Dus zeg maar, het hemels geluk, dat is voor mij de zaligheid. Er zijn ook overeenkomsten. En een van de overeenkomsten is dat ze beide positieve gemoedstoestanden inhouden. Gemoedstoestand is een combinatie van emoties. Dat hebben ze beide in. Want je bent eventjes gelukkig. Alleen het hemels geluk, de zaligheid, die gaat veel langer en het eindigt in de hemel. Want daar is het gegrond. Van daaruit komt het. Maar ze verschillen ook in intentie, in sterkte, in kracht en het duur van het gevoel. Het aardse geluk, als ik het zo mag noemen. Dat is voor een korte tijd. Ik wist nog toen ik een nieuwe baan kreeg met beter salaris erbij. Weet je, ik was zo blij. Maar na een gegeven moment ben je eraan gewend. Is het gewoon geworden. En voor de meeste van ons, als je ineens meer zou gaan verdienen, weet je wat je dan meestal doet? Je past je levensstijl eraan. Stel nu dat je ineens 200 euro meer gaat verdienen. Voordat je denkt, heb je het opgenomen in je normaal leven. Wat zou je moeten doen eigenlijk? Je leefde al met 200 euro minder. Je zou zeggen, oké, dit ga ik sparen. Dit is voor een doel. Maar dat doen we meestal niet. Maar goed, dat is even een uitstapje hoe je aards geluk kan hebben. Als je een mooie vrouw hebt, dan ben je gelukkig. Maar als je met haar getrouwd bent en je past de principe van God toe, dan wordt het hemels geluk. Dan is het vrede op aarde in ons huis. We zijn door een heleboel dingen gegaan tot het ineens stabiel werd. We waren in Christus gegrond, met z'n tweeën. En dat heeft zoveel vreugde voor ons gebracht. En al is het niet bij iedereen zo, we zijn onderweg. Amen. Dus geluk is een tijdelijke emotie, vaak gekoppeld aan specifieke gebeurtenissen of omstandigheden. Hé, ik heb een Tesla. Ik heb een nieuwe auto kunnen kopen. Just believe me, het is voor korte duur. Je bent eraan gewend. Maar de persoon die in zijn gewone, wat heb ik, Suzuki rijdt, gewoon de kleine Suzuki. Ik ben misschien gelukkiger dan jou of even gelukkig. Het gaat erom, hoe gebruik je het en wat is jouw perceptie over geluk en zaligheid. Zaligheid is een meer diepgaande, blijvende staat van vreugde en vrede. En het is vaak verbonden met een levensvervulling. Of een geestelijke levensvervulling. Als je geroepen bent om verpleegster te worden, dan ben je geroepen om mensen te helpen. En dat is een vervulling in je leven. Dat doe je met zoveel plezier. Je wil niet eens verder doorgroeien, want je hebt bereikt wat je wil bereiken. En elke situatie is anders. Als je geroepen bent om voor kinderen op zo'n dagverblijf of wat dan ook te gaan zorgen, is dat je roeping. En daar ben je blij mee, want als christen bijvoorbeeld kun je de kindertjes iets meegeven. De liefde van God, de vreugde des Heren is mijn kracht. Ik weet van mezelf, ik heb de laatste 10 jaar voor ik gepensioneerd was, heb ik in Amsterdam gewerkt. En ik kwam elke keer fluitend, vrolijk, binnen, lachend. En niemand kon het begrijpen. Jaren geleden toen ik in Rotterdam werkte, voordat ik naar Amsterdam ging, riep een collega me eventjes, ik wil met je praten. Wat is er met je aan de hand? Waarom ben je anders? De vreugde des Heren is mijn kracht. Die persoon was zo verbaasd. Hij zegt, ik wist dat er iets was, maar dat het zo diep geworteld was, dat begreep ik niet. Maar nu zie ik het van waar je komt en wie je bent geworden. Die persoon is nooit bekeerd hoor. Tenminste, niet zover ik weet, want die was veel ouder dan mij. En wie weet, Gods wegen zijn vreemd. Goed, dus dan ga ik het hebben over in principe de zaligsprekingen. Jullie kennen de zaligsprekingen wel uit de Bijbel, hè? Dat begint in Matteüs hoofdstuk 5 en het eindigt in Matteüs hoofdstuk 7. Wat is daar gaande? Ik denk dat ik even moet beginnen in Matteüs hoofdstuk 4. In feite heeft de Bijbel de echte Bijbel, zoals in het perkament is geschreven. Het heeft geen hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5. Het is gewoon doorlopend. Maar voor ons, om het makkelijker te maken en om het te begrijpen, hebben ze deze indeling ingebracht. Ik heb het hier, ik lees het dus hier van het blad. Juist. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. We moeten opletten dat we daar niet van gaan afwijken. We moeten prediken het evangelie van het koninkrijk. En hij, de Heer Jezus dus, genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Vers 24. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. Onthoud even Syrië. En zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden. En hij genas hen. In de andere vertaling staat er volgens mij ook, hij genas allen. Er staat natuurlijk in vers 23, hij genas elke ziekte en elke kwaal. Het is ook alles, hè? En hij genas hen. Vers 25. En grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Goed, ik zou graag de volgende dia willen hebben. Ga nog eentje verder alsjeblieft. Dit wil ik even hebben. Het staat een beetje dwars. Maar ik wil u even meenemen. Jezus, zijn bediening begon in Galilea. En in Judea en in Rome keek men verbaasd. Wat gebeurde er eigenlijk? Iemand die rondloopt en onderwijst en van zijn hand komen genezingen, wonderen en zelf mensen die echt helemaal rabbijnen waren en van fariseeën, allemaal waren in verwarring gebracht. Hé, wat voor leer is dat? Ik zie dat jullie allemaal zo met je nek even buigen. Maar goed, er stond dus net ook Syrië erbij, zie je daar? Dus hij was zelf bekend in Syrië. En dan heb je Decapolis, dat is een land, een gebied met 10 grote steden. Allemaal waren ze, het nieuws van hem verspreidde zich als een lopend vuurtje. Hoe kan iemand zo populair zijn? Weet je waarom dat komt? Zijn leer was anders en zijn leer werd bevestigd door wonderen en tekenen. Het is ook niet verbazend. Hij was eigenlijk de leer. Hij was het woord, het levende woord. Hij was bij de Vader het woord. Hij was bij de schepping aanwezig. Het woord is krachtig. En het werd getoond door een zuiver en puur en heilig leven. Daar moeten we naartoe gaan om zuiver en puur en heilig en echt te worden. Want de Heer wil wonderen en tekenen doen. Niet om ons, wel door ons. En niet om ons, want hij wil dat meer mensen beïnvloed worden door die geweldige dingen die hij door ons wil doen. Dan kijk ik verder, dan zie je Samaria. En dan zie je daar onder Judea en dan zie je dan daarnaast Perea. Tot Israël behoorden toen in die tijd Judea, Perea, Samaria en Galilea. Maar Samaria, eigenlijk zou je een hele Bijbelstudie hierover kunnen geven al. Hè? Doe ik niet, maar om je het idee te geven wat er gebeurde. Heb je het grote gebied gezien waar iedereen naartoe snelde en ze gingen allemaal naar Galilea. Maar Samaria, dat is een gebied waar de Joden liever niet kwamen. Die mensen, die hadden een andere leer. Die hadden een andere theologie. Ze aanbaden heel wat dingen die niet goed waren. Dus de Joden willen zich daarbij niet verontreinigen. Je moet je eens voorstellen. Stel dat ik een Jood ben en ik woon in Jeruzalem, in Judea. En ik wil naar Galilea gaan. Het vervoer was natuurlijk heel anders dan nu. Ik zou mijn rijdier pakken en naar Perea gaan, Decapolis en en dan over de Jordaan oversteken of vanaf Decapolis of zelf vanaf Syrië. Want ze wilden deze mensen niet zien. Er was een wet bij de Joden dat ze zich niet mochten verontreinigen. En wat doet de Heer Jezus? He doesn't matter about the laws. De wetten gaan hem niet aan, want hij is de wet. Hij is het leven. Dus hij gaat gewoon naar Samaria. En hij ontmoet die vrouw bij de put. En weet je wat daar gebeurt? De discipelen die met hem mee moesten, want ze volgden hun meester, die voelden zich niet prettig. Maar de Heer zei, ik heb iets te doen. Ik heb voedsel, je hoeft geen eten voor me te brengen. Ik heb voedsel en dat is te doen. De wil van mijn Vader. Dat was even die kaart. Dankjewel jongens, weer naar de tweede dia weer teruggaan. En dus als ik begin bij hoofdstuk 4, dan gaat nu het verhaal beginnen van Jezus, die zoveel mensen naar zich toe komen. Als je deze menigte ziet, wat denk je? Ze komen van overal en nergens vandaan, zelf van Syrië. En het was op een dag, nadat Jezus veel wonderen had gedaan, dat hij zich omkeerde. Hij liep richting de berg op. En hij keerde zich om. En ik denk wel dat de Heer Jezus het wel wist, maar Matthäus, die de schrijver van het boek was, die had geen idee. Dus hij schreef en er waren tienduizenden mensen die achter hem aankwamen, die hem volgden. Iedereen met een andere gedachte, met een ander verzoek. Ik zal je zeggen, zelf de Romeinen, de soldaten, die waren daar om te kijken wat er gebeurde. Is hij een opstand aan het voorbereiden? De Farizeeën en de schriftgeleerden uit het Sanhedrin, uit het politieke en het Jeruzalem, waar ze het centrum was van politiek en religie en geloof, die stuurden afgevaardigden. Halleluja. Halleluja. Het is God. Het is af en toe goed om een stilte in te lassen. Ook voor mezelf. Want ik ben er zo vol van. Ik wil doorgaan. Ik wil vertellen over wie Jezus is en wat hij in mijn leven gedaan heeft. En we zouden de hele wereld moeten laten weten. Opdat ze kunnen zien dat christenen eigenlijk niet mensen zijn waarvoor je bang moet zijn. Als je in een moslimland leeft als christen, zouden ze je eigenlijk blij moeten zijn. Want wij zijn goede hemelse burgers en aardse burgers, want wij willen niemand kwaad doen. Maar de gedachte is dat Satan daarachter staat en hij wil dat wij dat niet doen. Maar God, eens was Rome zelf, een grote Rome, die de discipelen en de kinderen van God kruisigde en vieren deelde en in de arena gooide voor leeuwen. Zij moesten zelf zwichten, want het christendom nam toe. En uiteindelijk is Rome het centrum geworden van de toenmalige wereld. Dus, one day, Er komt een dag en ik hoef niet naar Rome. Hier is genoeg te doen. Maar dan gaan we naar vers 1 van hoofdstuk 5. Toen Jezus de menigte zag, en ik heb al gezegd wie daar waren. Maar iedereen kwam met iets anders. Sommige mensen wilden wonderen zien. Anderen wilden genezingen hebben. Anderen wilden zijn woord horen. Maar vandaag, op deze dag in het leven van Jezus, in het boek Matthäus, was Jezus niet van plan wonderen en tekenen te doen. Want toen hij de mensen zag, ging hij de berg op. En nadat hij de berg op was gegaan, kwamen zijn discipelen bij hem. Wauw. Dus Jezus gaat de berg op. Stel dat Jezus daar zit en wij komen allemaal als discipelen om hem heen staan. Toen waren het 12 discipelen. Zodat niemand door kon komen. Een berg. Dat is de plaats waar Jezus op dat moment ging prediken. Dit is de langst geregistreerde prediking van de Heer Jezus. Hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. En dan eindigt in hoofdstuk 7. En daarna gebeurden andere wonderen en tekenen en predikingen. Maar als je over de bergreden wil gaan spreken, heb je zoveel weken nodig. En die principes die daarin vervat zijn. En in hoofdstuk 7 eindigt hij met te vertellen dat een wijs man en een dwaas man een huis bouwden op een rots of op een zand. Op het zand. Kun je even naar vers 7 voor mij, hoofdstuk... Even kijken, waar heb ik hem gezet? Ik heb hem zelf wel hier hoor, ik wil hem even erbij pakken. Matthäus hoofdstuk 7. Sorry jongens, ik doe het op mijn manier. Excuus. In hoofdstuk 7 aan het einde staat er in vers 28 en 29. Toen Jezus deze woorden had geëindigd. De woorden van de bergreden. Dat waren zoveel woorden. Toen hij ze geëindigd had, gebeurde het dat de menigte versteld stond. Ze waren verbaasd. Waarvan? Van zijn onderricht. Ze keken niet eens naar wonderen en tekenen. Dus als wij zelf het woord van God lezen, moet dat ons zo beïnvloeden dat we er verbaasd van gaan staan. We moeten het lezen vanuit een inspiratie van de Heilige Geest. Een van de liefste dingen die ik doe, is Gods woord lezen. En dan staat er in vers 29, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerde. Wauw. Aan het einde van deze prediking. Dus ze waren zo verbaasd dat hij als gezaghebbende leerde. Nou, er zijn 8 zaligsprekingen. En deze zaligsprekingen, ik ga de eerste even oplezen voor jullie. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dat kan niet. Je kan niet arm van geest zijn en het koninkrijk der hemelen van jou. En als conclusie, de conclusie trekken dat het koninkrijk der hemelen van jou is. Dat kan niet. Want men had een heel andere gedachte over wanneer iemand zalig was. Wanneer iemand hoogst gelukkig was. Dat was zeker niet iemand die arm van geest is. Dus dan moeten we even gaan kijken. Wat bedoelt de Heer Jezus met arm van geest? Trouwens, het is ook een paradox. Een schijnbare tegenstelling. Als je arm van geest bent, dan kan het koninkrijk van hemelen niet van jou zijn. Kijk, Jezus onderwijst deze principe. En iedereen die daar stond, die had een andere gedachte erover. Hé, dat kan toch niet? Wie kan dat leren aan ons? Wie kan dat onderwijzen aan ons? Dat als je zalig bent, hoogst gelukkig, dat je hemels geluk zal hebben als je arm van geest bent. Dat is een schijnbare paradox. We zullen straks zien wat er gaat gebeuren. Eigenlijk moeten we even eens kijken met welk doel de Heer Jezus deze zaligsprekingen, deze 8 zaligsprekingen, die zijn maar een klein onderdeel van de hele bergrede. Met welk doel sprak je ze uit? Ten eerste om de verderfelijke vergissing van een blinde en vleeselijke wereld recht te zetten. Men dacht als je arm van geest bent, als je nederig bent, als er ruimte in je leven is om God op de eerste plaats te zetten, dat je niet gelukkig kon zijn, dat je geen hemelsgeluk kon hebben. Maar dat kwam de Heer Jezus juist onderwijzen. Met andere woorden, deze verderfelijke vergissing, je moet niet arm van geest zijn. Je moet niet treuren Je moet niet zachtmoedig zijn. Je moet niet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat moet je niet doen. Je moet niet barmhartig zijn. Je hoeft niet eens rein van hart te zijn. Je moet geen vredestichter zijn. En vooral niet, je moet niet vervolgd gaan worden. Want deze dingen maak je niet gelukkig. Bij allemaal vanuit Jezus zijn perspectief. En zo leert hij ons hoe we naar moeten kijken. Achter allemaal komt een kruisje. Wat is dan de bedoeling van de Heer Jezus? Hij wil deze dingen veranderen, dat men anders gaat kijken. Want op deze manier, als blijkt dat je zalig zal zijn wanneer je arm van geest bent, zal je dus denken van, hey, het is dus toch goed. Ik mag gerust arm van geest zijn. Ik mag gerust anders denken dan dat de wereld denkt. En uiteindelijk natuurlijk, als de Heer Jezus deze acht zaligsprekingen geeft, laat hij vastleggen. Het staat geschreven. Zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. We kunnen er niet meer omheen. Als het niet geschreven is, kan je van alles vertellen. Ja, waar staat het? Matteüs hoofdstuk 5. Vers 3. Dit voorbeeld. Laten we eens dieper gaan duiken. Ik ga voorbij de kaart. Wie is nou deze persoon die daar predikt? Wie is de prediker? Wie is de prediker? De Heer Jezus. Dat is niet zomaar iemand. Hij had zich al in de vier vorige hoofdstukken bewezen als de Zoon van God, waarvoor hij later gedood zou worden. Dus als we het woord lezen, dan gaat het woord levend en krachtig in ons worden, want we weten wie het gesproken heeft. Alleen, we moeten er ontvankelijk voor worden. We moeten het woord gaan ontvangen. We moeten er open voor staan, we moeten nederig van hart zijn. Ik kan mij mijn bekering nog heel goed herinneren als de dag van gisteren. Ik liep 3 maanden in een kerk en daar ging mijn moeder naartoe. En uiteindelijk ook een mooie vrouw, maar goed, dat is wat anders. En ik kijk naar deze mensen. Kersvers uit de tropen. Kersvers. En niet uit een wereld die God kende, want ook in de tropen kennen ze God. Maar ik zeg, wat is dit? Zijn deze mensen echt zo? Ik heb het 3 maanden volgehouden. Toen brak er iets in mij. Ze speelden geen spel. Ze waren echt bezig een leven met God te leiden. Ik was nog net geen 30 en het waren mensen van mijn leeftijd of iets ouder. Niet alleen de ouderen. Ze gaven me een voorbeeld. Ze predikten zonder te prediken. Hun leven gaf me een voorbeeld. En op een dag kon ik het niet meer. Het is wanneer een dam doorbreekt. En ik begon mijn zonde te zien. Mijn ongerechtigheid. Mijn verkeerde gedachten. Mijn onreine leven. Mijn verkeerde verlangens. Wauw. Dat zat allemaal in mij. En ik gaf mijn leven aan Jezus. Ik gaf het niet zomaar. Ik gaf mijn hele leven aan Jezus. Mijn leven was niet meer van mezelf. En dat is tot de dag van vandaag zo. En het is misschien makkelijk voor mij. Leefde ik in Irak of in Iran. Het had me dood kunnen betekenen. Maar het moet voor ons ook zo zijn dat we, als we een keuze maken, dat het zelf onze dood kan betekenen. Het mag ons alles kosten. Anders is onze greep, onze leven met Jezus niet helemaal goed. Ik zeg dit, opdat je weet hoe diep een leven kan gaan. Dus ik was echt gewoon vol van Jezus. En het eerste wat ik deed, is de Bijbel pakken toen ik thuis kwam. Ik werkte halve dagen en ik las de Bijbel in 3 maanden van begin tot eind. Kaft tot kaft. Dat is niet bijzonder, dat doen een heleboel mensen, maar dat was, als je goed kan lezen en snel kan lezen. Maar dat kwam uit een verschrikkelijke leegte in mij die vervuld moest worden. En ik begreep misschien 2% toen. Maar het was een oefening, want ik ben de Bijbel opnieuw gaan lezen en opnieuw gaan lezen. En er bleef steeds meer hangen. Mijn principes, mijn gedachten waren anders geworden. Ik werd zelf bevrijd van dingen die in mijn hoofd zaten, in mijn geest zaten. Want de Bijbel is een krachtig woord en het bevrijdt ons. Het is hemels voeding en mijn geest werd sterker en sterker. En steeds meer kwam er bekering in mijn leven en bekering. Oude en jonge mensen, ik wil geen onderscheid maken. Onderzoek Gods woord, lees Gods woord biddend en zie wat voor leven en kracht erin is. En als je pas bekeerd bent, moet je misschien bij het Nieuwe Testament beginnen. Is beter. Maar het Nieuwe Testament en het Oude Testament zijn gewoon één. Wat in het Nieuwe Testament gebeurt, is de vervulling van wat in het Oude Testament gesproken was al. En je ziet Jezus eigenlijk in het Nieuwe Testament als de persoon die hij is. Hij predikt. Nou, we hebben gezien waar deze prediking plaatsvond, in de berg. Ik denk dat de schriftgeleerden die toen daar waren, die moeten gedacht hebben, hé, we hebben de wet met Mozes ook bij een berg gehad. Maar toen renden ze allemaal weg. Want het was donder en het was beweging. De hele berg schudde. En de Bijbel zegt ons, als iemand naar die berg zou gaan, zouden wij zelf gedood worden. Zelf als een dier de berg, de heilige berg, de Horeb, benaderde. Met pijlen doorgeschoten worden. Hoe zeg je dat? Met pijlen gedood worden. Let's take it easy. Dus, en nu is het anders. Jezus zit op de berg. En hij nodigt ons uit. Kom. En de berg is gewoon thuis. De berg is gewoon je stille tijd. De berg is de plaats waar je hem wil ontmoeten. De berg is de plaats waar je fijn voelt thuis. En dat je zit en je opent het woord. En je zegt, Heere, ik wil u vandaag ontmoeten als nooit tevoren. Ik hoor, niet alleen vandaag, maar heel vaak, dat er een ontmoeting met u mogelijk is. Dus als toehoorder, als toeschouwer, ga je iemand worden. En als je dat bent, zijn en blijven, als je het al bent, die een relatie met Jezus gaat krijgen. Je gaat Jezus ervaren. Weet je, er is geen andere religie dan dit. Allemaal zijn nep. Ik durf het te zeggen. Ik durf het te zeggen. Waarom? Het heeft mijn leven veranderd. Niet op een wijze. Ja, het heeft mijn leven veranderd. En ik weet. Hij is de Zoon van God. En in welke hoedanigheid onderwijst hij hier? Hij onderwijst als de rabbi die niet alleen spreekt, maar door zijn woorden komen mensenlevens tot verandering. Wonderen en tekenen gebeuren. En terwijl hij daar predikte, en de hele bevolking, de mensen uit al die gebieden die daar waren, die waren verbaasd. En net zoals ik, en misschien nog veel meer, want daar spreekt Jezus zelf, gebeurde er een botsing in hun hoofd. Ze kwamen tot bekering, ze kwamen tot verandering. Die Romeinse militairen die afgevaardigd waren, die wisten één ding. Deze man, de Heer Jezus dus, die wil geen opstand veroorzaken. Die spreekt een leer waarvan we nog nooit gehoord hebben. En een heleboel van deze, ook de Romeinen, die kwamen tot bekering. De Bijbel spreekt niet over details. Af en toe, als je door die andere boeken van het Nieuwe Testament leest, hoor je wat er allemaal met hun gebeurd is. That's another story. Maar iedereen werd geraakt. De Farizeeën, Sadduceeën, die werden alleen maar bozer. Die tegen hem waren. Hij denkt dat hij alles kan zeggen. Hij denkt dat hij het woord van God kan verdraaien. Nee, hij vervulde het woord van God. Dus op deze manier onderwees hij. En eigenlijk was zijn onderwijzing een onderwijzing, waarschijnlijk uit al die predikingen uit de vier eerdere hoofdstukken waar hij overal was geweest, een samenvatting daarvan. En nu wil ik het alleen maar hebben over de bergreden. Over de zaligsprekingen. Niet al die hoofdstukken 5 tot en met 7. Ik wil een klein stuk eruit halen en ik hoop dat het me lukt. Want time flies. Nou, de eerste zaligspreking is de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Ik heb u al verteld hoe ik gebroken was, hoe ik arm van geest werd. Toen ik uiteindelijk door voorbeeld leven van andere mensen, hoe ze spraken met elkaar, hoe ze elkaar aankeken met vrede, dat er iets in mij brak. Dit wil ik ook. Dit wil ik ook. En misschien zie je het niet eens meer aan jezelf, maar jij bent anders geworden als het goed is, als je Jezus hebt leren kennen. Je krijgt honger, je krijgt dorst naar gerechtigheid. Het beïnvloedt je hele leven. Laten we een voorbeeld geven over arm van geest zijn. Herinner u nog het verhaal van die fariseer en die tollenaar? Die stonden te bidden en die fariseer zei, wauw, ik ben niet zoals die tollenaar. Slechte man. Ik denk dat ze misschien even rijk waren. Een fariseer die had zoveel rechten, dus die had behoorlijk veel geld op zijn toenmalige bankrekening. Maar ook die tollenaar, want die tollenaar was een belastingambtenaar. En wat deden die tollenaars? Ze wilden hun eigen zak vullen ook. Sommige van ze, laat me niet allemaal beschuldigen. Want ze vroegen te veel geld. Zij waren door Romeinen aangewezen en ze werden echt... Iedereen was boos op hun. Sowieso, je werkt voor de Romeinen, je werkt voor de tegenstander en dan vragen ze te veel geld. Om een deel in hun zak te stoppen. Maar deze man, die had Jezus horen spreken al, die tollenaar. En die zei, Heere, wees mij een zondaar genadig. Dat was mij gebeurd. Toen ik het leven van andere mensen zag. Nou, de Bijbel spreekt duidelijk over, niet de fariseer werd gezegend, niet zijn gebed werd verhoord, maar het gebed van die tollenaar. Dat is een heel duidelijk voorbeeld. Dus deze tollenaar was helemaal gebroken. Hij was arm van geest geworden. En dan zegt de Bijbel verder, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Arm van geest zijn heeft heel veel te maken met bekering. Je moet jezelf opzij kunnen leggen. Je moet ledig van jezelf worden. Je gaat automatisch inzien dat het leven dat je leidt buiten Christus om, dat het niet heilzaam is. Het brengt niets goeds voort. Conflicten, strijd, problemen, jaloezie, hebzucht, gierigheid, you name it. Er is zoveel daarin, in het arm van geest zijn. En het is niet raar natuurlijk, hè. Zalig zijn de armen van geest, is het eerste... De eerste zaligspreking die de Heer aanhaalt. En het gaat zo diep, ik kan erover doorpraten, maar de armen van geest zijn gezegend. Wanneer zijn ze gezegend? Er staat, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Maar believe me, ze zijn ook op aarde gezegend. Jongens, misschien willen jullie doorklikken. Ik wil de zaligsprekingen eventjes, je mag doorgaan. En dan komen we bij B. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Treuren? Verdrietig zijn? Dan kan je toch niet gelukkig zijn? Dan kan je toch niet zalig zijn? Dat is wat we denken. Van wie weten we dat hij ook heel vaak treurde? Van de Heer Jezus zelf. Weet je het nog? Hij huilde om Jeruzalem. Kunnen wij huilen om Rotterdam? Of uit welke stad je dan ook komt, kunnen wij daarom huilen? En waarom zou je moeten huilen? Er gaan zoveel mensen verloren. Er zijn zoveel zondaars. Zoveel verkeerde beïnvloedingen zijn er. Neem maar het voorbeeld van, stel nu dat ik een van de jongeren was van 16. En ik zeg, hey, ik wil een fatbike. En de ander zegt, nee. Geen fatbike. Ik wil een dure iPad hebben. Komt er iemand, een crimineel, een oudere persoon, die zegt van, hey, ik geef aan jou een explosief. Als je daar gaat leggen, bij dat huis, en ik lees het morgen in de krant, dan heb je jouw fatbike. Criminaliteit. Zoveel in onze eigen stad. Kun je daarom huilen? Kun je daarom God echt vragen? Kun je een boetvaardig of een berouwvol treuren om je eigen zonde of de zonde van anderen hebben? Kan dat? Dat kan. Waarom? Je was eerst arm van geest en je gaat inzien. Ik ben gelukkig gered, maar het moet niet bij mij ophouden. Ik ben gelukkig gered. Nou, deze redding is natuurlijk niet alleen gelukkig. Het is hoogst gelukkig. Er is een zegening over je gekomen. Dus dat is een voorbeeld dat we een boetvaardig of een berouwvol leven moeten leiden. Een meelevend treuren om het lijden van anderen. Er zijn zoveel mensen die lijden. Je buren misschien zelf. En soms lijkt alles goed te gaan. Maar dat is de buitenkant. Iemand kan soms zo een dure kleding hebben, een maatpak, stropdas, geweldige koffer, die komt met een SUV, weet ik aan. Dat is alleen maar de buitenkant. Soms schrik ik wat ik hoor van mensen waarvan ik niet dacht dat dit in hun leven zou gebeuren. En het gebeurt er. Ruzie, echtscheidingen. Wauw. It's just the outer man. Het is alleen maar de buitenkant. De buitenkant kan leuk zijn, kan goed zijn, maar het zegt lang niet alles. God wil dieper kijken. En daarom is het heel belangrijk om voor anderen te bidden en niet alleen voor onszelf. Weet je dat gebed een van de meest belangrijke dingen, een van de meest belangrijke dingen zijn die er bestaat in het geloofsleven? Het woord lezen en bidden. In die combinatie ontmoet je God. In die combinatie word je veranderd. In die combinatie word je een nieuwe mens. In die combinatie sterf je en ga je dood aan jezelf. Je leven wordt veranderd. Je leven. En het is geen leven met de kleine L meer. Maar het is een leven dat gaat worden. Een leven door Jezus gegeven. Een opstandingsleven. Want wij waren dood totdat we bekeerd zijn. We staan op uit de dood. Nou ja, kan je zoveel over zeggen over de dood. Ik heb het niet over de dood van Lazarus. Die opstond uit de dood. Want Lazarus keerde naar hetzelfde natuurlijk leven als wij. Hij lag vier dagen daar als dood. En jullie kennen het verhaal. Jezus kwam heel laat, veel te laat. Maar hij had de reden daarvoor. Toen dacht men, als je 3 dagen dood bent, dan ben je dood. Dan kan je niet meer opstaan. Dan kun er niks meer gebeuren. Dan is je geest helemaal weg. Dus wat doet Jezus? Oké. Een statement. Ik ga jullie laten zien dat het niet zo is. Want ik ben de weg en de waarheid en het. Het leven riep hem. Het leven riep hem. Jezus zei niet, sta op. Nee, helemaal gericht. Lazarus. Kijk, bij onze bekering gebeurt er ook zoiets. De echte, vul je naam maar in, begint tot leven te komen en uiteindelijk te groeien. En dat is wat de Bijbel noemt, je moet sterven aan jezelf. Want hoe meer je groeit naar die ontkieming, als je ontkiemt en pop, dan begin je te groeien. En je laat je voeden, of je voedt jezelf, is meestal het beste, met het woord van God. Enkele mensen uit de Bijbel die getreurd hebben. Naomi. Naomi. Wie was haar schoondochter? Rut. En wie was Rut? De grootmoeder van koning David. Rut. Obed. Jesse. Even zo gaat die lijn door. Maar het bijzondere van dit verhaal is, zij treurde. En op een gegeven moment werd het een soort lelijke treuren. Maar ze bleef toch op God vertrouwen. Want ze verliet Israël. En ze ging naar Moab. Want er was hongersnood. En daar stierven haar beide zoons en haar man. En haar schoondochters waren bij haar. Maar eentje wilde bij haar blijven. Toen ze weer terugkeerde naar het land Israël. En deze dame, deze Rut, deze Moabitische, die kwam met haar mee. En God heeft een wonder door haar gedaan. Maar ze staat ook in de stamboom. Er zijn een paar vrouwen die in de stamboom van de Heer staan. Dit is één van ze. Maar Rut heeft getreurd en gehuild. Een ander man was Noach. Noach heeft 120 jaar gebouwd. Aan een ark. Op het droge. Hoe denk je dat Noach de laatste 2 jaar heeft geëvangeliseerd? Niet zo van, lieve mensen, God heeft gezegd, Er gaat een overstroming, er gaat een grote vloed komen. Hij wist niet eens hoe, want dat heeft God voor zichzelf gehouden. Maar bekeer je. En ze liepen voorbij. En de laatste maanden. Lieve mensen, bekeer je. Bekeer je. Het is makkelijk. Kom bij mij in het schip, dat heeft de Heer gezegd. Kom bij mij in de ark. Wie is de ark? De Heer Jezus, kom bij mij. Bij de berg nodigt hij hen uit. Kom naar mij toe, ik ga je onderwijzen. En Noach heeft gehuild. Hij heeft gehuild. Kom alsjeblieft. Tot op een dag, de laatste dag. Hey, als je weet, lieve mensen, als je hier zit, dat je moet bekeren, laat je niet weer houden. Niemand van ons gaat kijken, van moet je kijken, schandelijk, die persoon gaat Jezus aannemen. We hebben het allemaal moeten doen. Weet je wat we gaan doen? We gaan geweldig blij met je zijn. We gaan met je feest vieren. En er gaat ook in de hemel feest zijn. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Niet zomaar een kind. Ja, maar al die andere mensen, dat zijn geen kinderen van God. Dat zijn schepselen. Dat zijn mensen. Maar er komt een dimensie erbij. Er komt iets dat eeuwig leven mogelijk maakt als je de Heer Jezus aanneemt. Ja, maar joh, ik ben nog te jong. Je weet niet wanneer je gaat sterven. Je weet niet wanneer je iets gaat overkomen. Het leven is erg kort. Zelf op mijn leeftijd kan ik het misschien nu zeggen, is het misschien het aardse leven nog korter. Ik heb vrijdag een nicht van mij, een verre nicht, hebben we afscheid van moeten nemen. Ze is vrijdag begraven. Maar weet je wat ik dacht en wat ik zeg? Mijn nicht is niet dood. Maar ze leeft een leven dat wij, waarvan wij hier op aarde jaloers zouden zijn. Want ze leeft het hogere leven. Ze is een onderdeel geworden van het hemelsysteem dat ons hier beïnvloedt. Wij leven een leven op aarde vanuit beïnvloeding van de hemel. Ons leven is anders, maar op een dag, pap, gaan we weg. En dan begint het feest. Die gouden straten, ik ga niet eens naar die gouden straten kijken. Waarschijnlijk ga ik goed kunnen zingen. Niet alleen omdat er betere akoestiek is daar. Maar God maakt ons perfect. Want wij veranderen naar zijn beeld. Wat de aarde betreft, ik zou zeggen, zing uit volle borst mee. Je proclameert, het genereert geloof. Doe mee. Dus ook hier moet je dat doen. Maar er komt een dag, er komt een dag. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Nou, ik heb u al gezegd, Jezus heeft zelf getreurd. Jona, Jona, ga naar Nineveh. Wat zei Jona? Nee. Jona treurde niet. Nineveh was een heel grote stad in die tijd. Het was een stad die tot de vijanden van de Israëlieten behoorde. Het was een stad uit Assyrië, als ik het goed zeg. In ieder geval, het waren dus vijanden. En Jona wilde niet gaan. Maar weet je wie wel treurde? De Heere God zelf. God heeft gevoel. Hij kan ook huilen. Hij kan ook pijn hebben en verdriet. Hij wacht op ons. En toen Jona dat niet deed, toen dacht God, hey Jona jongen, what's the matter with you? En God dwong zijn knecht om toch te gaan. En Jona zei, nee, ik wil nu gaan. U bent een genadige God. U bent een goede God. U gaat ze redden. Ze gaan tot bekering komen. Dat wil ik niet. Ze zijn onze vijanden. Heb je vijanden lief? Dus als je ruzie hebt met een buurman, een buurvrouw, een collega. Ik weet het niet. Heb ze lief. Bid voor ze. Zegen ze. Zijn ze vuurwapend gevaarlijk? Blijf wel uit de buurt. Hebben ze messen? En zijn ze het gebed van één rechtvaardige, één maar, kan zoveel doen. de Bijbel spreekt op het Oud-Nederlands, vermag veel. Waarom? God verleent daar kracht aan. Hey mensen, eigenlijk ben ik niet iemand op het podium staat om te prediken. Maar één ding, de woord van God lezen en bidden, zo wil ik blijven leven. Er was een man, Samuel heette hij, die had het volk op een geweldige manier gediend in het Oude Testament. Er zijn zelfs twee boeken van hem. En toen hij stopte met het volk te dienen als profeet, toen zei hij, ik kan het niet meer citeren, de plek waar het staat in de Bijbel, maar hij zei tegen het volk toen hij afscheid nam, was waarschijnlijk een afscheidsfeestje, en hij zei, het zij verre van mij om tegen God te zondigen door niet voor jullie te bidden. Een profeet, hij kende de kracht van het gebed. Nou, ik ga naar zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En ik denk dat ik hierbij ga stoppen bij dit, want er is zoveel over het woord van God. Wie weet dat we een keertje bij een zomerkring kunnen doen. Wie weet. Ik hoop dat jullie belangstelling, nieuwsgierigheid is opgewekt over wat God doet door zijn woord. Ik kan jullie overtuigen. Ik overtuig niet van zonde, dat doet de Heer. Maar als zijn woord klinkt, luister goed. Open je oren. Wat wordt onder zachtmoedigheid verstaan? Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Wil ik zachtmoedig zijn? Zachtmoedigheid bevordert hier op aarde onze gezondheid, onze rijkdom, onze comfort, onze acceptatie door anderen en onze vriendschappen. Mensen die zachtmoedig zijn, die leiden een rustig leven, een gemakkelijk leven. En dat geldt niet voor mensen die onverdraagzaam zijn, of hardvochtig, of agressief. Zachtmoedigheid. De wereld denkt dat als je zachtmoedig bent, dat het geen goede, dat het niet goed is, dat het je niet blij maakt, dat je niet dat je niet zalig bent, dat je niet gezegend bent. Wat zegt de Jezus hierover? Leert van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig. De Jezus zegt het zelf. En hebben we gezien wat er allemaal gebeurt in zijn leven. Wie is ons voorbeeld? Wie moeten we volgen? De Heer Jezus. En als hij zegt, leert van mij. Nou, lieve mensen, dan is er ook niets anders. Dan zeg ik, Heere, ik weet dat ik hardvochtig ben. Ik weet dat ik agressief was. Ik weet dat ik hoogmoedig was. Zelfs als ik bekeerd ben. Ik leer communiceren. Ik leer van u. Want u was nederig en u was zachtmoedig. En u bent helemaal op aarde gekomen om mij te redden. Vul je naam maar in. Iemand die alles had. Iemand die geen begin en geen einde heeft. Iemand die er voor alle tijd was. Deze persoon roept ons op. Word nederig en zachtmoedig. Nou, hier staat, dat is de enige plek waar het staat. Want zij zullen de aarde beërven. De aarde is hier. Dat betekent niet dat ze niet in de hemel zullen komen. Ik denk dat deze mensen waarschijnlijk een evangelistisch hart hebben. Ik denk dat deze mensen waarschijnlijk pastors zijn, voorgangers, nederig en zachtmoedig. Maar dit, lieve mensen, oud en jong, dat geldt voor ons allemaal. We moeten nederig en zachtmoedig zijn. En dit gaat onze communicatie naar elkaar toe veranderen. We zullen elkaar gaan eren. Elkaar hoger gaan achten. Dat is dus zachtmoedig zijn. Zachtmoedigheid bevordert. Ik heb het net gelezen. Maar dat geldt niet voor de onverdraagzame. Kort lontje. Ik zei eens iets tegen iemand. En die ging helemaal over zijn rooien. Ik dacht, wat? Ik heb zelf meegemaakt dat iemand iets predikte en anderen werden zo boos, want ze waren geraakt. Dat betekent dat er iets in je leven is, huist of schuilt, dat geraakt is. En eigenlijk moet je daarvoor niet alleen voor laten bidden. Het is goed dat je daar gesprekken over voert. Want dan, je moet genezen worden. Want uiteindelijk is de beste houding, wees nederig en zachtmoedig. Meekness in het Engels is geen weakness, is geen zwakte. Het is een kracht ongekend. Uit mijn eigen leven is er eens iets op kantoor gebeurd. En het was een dame en die was zo boos. Een van mijn directe collega's in Rotterdam. Het is al zo lang geleden, niemand gaat het weten. En weet je, ik zei niks. Op een gegeven moment, na een paar weken, kwam die zelf. En die bood haar verontschuldigingen aan. Dus God helpt onszelf. En ik bleef gewoon ervoor bidden. Timothy, waar ben je? Je mag al naar voren komen. Dus God roept ons op om nederig en zachtmoedig te zijn. Als deze preek je aangesproken heeft, toen we deze spreken, ik noem het een gesprek, uit mijn hart praat ik met jullie. Als er iets is dat in je leven veranderd moet worden, doe het alsjeblieft, voordat het te laat is. Doe het alsjeblieft, voordat je deze woorden, die gesproken worden, vergeet. Er komt straks hier bij ons voor een gebedsteam. En je kan voor heel andere dingen komen. Misschien wat ik zeg, het triggert iets anders. Doe dat alsjeblieft. Kom naar voren, want God wil dat we veranderen. We hebben een wereld. We hebben een wereld die moet gaan buigen voor onze koning. Amen.